Goedemorgen allemaal, shalom. Het gaat vanmorgen over het begin van Israël, namelijk over Lea. En daarom beginnen we ook met het Shema Israël. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En geprezen zij zijn wonderbare naam, onze koning. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Va'eh. We gaan om een zegen vragen voordat we het woord gaan openen en overdenken. Ja, we danken u, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen in vrijheid kunnen samenkomen en dat we samen de vrijheid hebben om uw woord te lezen en er samen over na te denken. Dank u wel dat u door uw Heilige Geest de leiding wilt nemen in het spreken, in het luisteren. En dat bidden we voor ons hier in deze zaal, maar dat bidden we ook voor de kinderen. Dat u ook daar wilt werken, Heere, en ogen wilt openen en harten wilt aanraken. En dat we u mogen zien in uw grootheid, in uw majesteit, in uw glorie, in wie u bent. Geprezen zij uw wonderbare naam. Amen. We gaan lezen uit Genesis, uit het eerste deel van de Bijbel. Genesis 29, vanaf vers 15. Wij noemen dat natuurlijk het begin van het Oude Testament, maar de vraag is of dat nou wel zo'n gelukkige keuze is. Want oud, dan denk je, nou ja, dat is allemaal verleden tijd, hè? En zoveel. Zo denken er ook wel een heleboel christenen helaas over, die het Oude Testament eigenlijk, ja, als afgedaan beschouwen en zich alleen maar op het nieuwe richten. Maar het is het eerste en het tweede deel van de Bijbel. Het is één Bijbel. En onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het boek Genesis is het allereerste Bijbelboek. En Genesis betekent wording. Maar eigenlijk met de in den beginnen. Bereshit in het Hebreeuws. En in dat boek Genesis vind je het begin van alles. Of bijna alles. Terwijl je in Openbaring het einde van alles ziet. En zo zie je dat het één groot geheel is. Een poosje geleden ontmoette ik een broeder die zei van ja, er zijn diverse theologen tot de conclusie gekomen dat het boek Openbaring eigenlijk niet in de Bijbel hoort. Nou ja, theologen. We gaan met elkaar lezen. Genesis 29 vanaf 15. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken? Vertel mij maar wat je loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters, de naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief, daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. Toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel en de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tegen Laban, geef me mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. Daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens, zie je, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons, dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol, daarna zullen we je ook de andere geven voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar dienen zult. Dat deed Jacob. Hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Lea werd zwanger en baarde een zoon. En ze gaf hem de naam Reuben, want, zei ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. Ze gaf hem de naam Simeon. Nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf ze hem de naam Levi. Weer werd ze zwanger en baarde een zoon. Ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield zij op met baren. Tot zover. Ja, we hebben het vanmorgen over liefde gehad. Ja, dat komt eigenlijk in dit gedeelte ook wel heel nadrukkelijk naar voren. Alleen, ja, veel liefhebben of minder liefhebben. Eigenlijk is het geweldig hoe we zien dat God eigenlijk iemand die niet zo meetelde, die in ieder geval minder was dan de ander, op een hele bijzondere manier gebruikt. Lea. Lea zoals ze in het gedeelte wat we samen hebben gelezen naar voren komt. Lea in onze Bijbel zonder H erachter, maar er hoort in de grondtekst een H achter te staan. Hè? Alle vrouwennamen in de Bijbel eindigen met een H. En dat is heel belangrijk, want een H is een open letter. Dat is een letter met als het ware een venster. En met andere woorden, door dat venster kan je eigenlijk op God zien. En dat zie je bij Lea gebeuren. Een hele bijzondere situatie, geschiedenis die we samen hebben gelezen. Jacob is bij Laban aangekomen nadat hij zijn vader in het ootje had genomen. En zijn broer Esau in feite op die manier het eerstgeboorterecht had afgenomen. Jacob is niet de jongste meer, althans zoals wij daartegen aankijken. Hij is zo'n beetje 77 jaar als hij hier bij Laban is aangekomen. Maar ja, mensen van toen, van 77, die waren tot wel iets meer in staat als mensen, door de bank genomen, vandaag van 77. Dat blijkt ook uit dat leven van Jacob als je kijkt wat er hierna allemaal gaat gebeuren. Als hij dan bij Laban is en daar als eerste Rachel ontmoet heeft bij de bron. Dat is heel bijzonder, hè? Dat zie je in de Bijbel wel meer gebeuren, dat een man een vrouw ontmoet bij de bron. Dat was bij Mozes ook zo. Die ontmoette Zippora met haar zussen ook bij de bron. En daar is Jacob dan smoorverliefd op Rachel. Rachel, een heel mooi meisje. Ze was mooi van gestalte en knap om te zien, wordt er van haar gezegd. Lea was anders. Lea had fletse ogen, zegt onze vertaling. Maar je zou dat ook kunnen vertalen met zachte ogen. Zachte ogen. Misschien dat Rachel een heel fel ding was, zeg maar. En dat Lea anders was. Zachte ogen. En in feite, ja, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Aan de ogen kun je zien wat voor soort persoon het is die die ogen heeft. En Lea had een veel zachter karakter waarschijnlijk als Rachel. In ieder geval, ze was minder mooi. En ook minder geliefd. Dat gaan we met elkaar dus ook zien in dat stukje wat we samen hebben gelezen. Ze was niet eens de tweede keus van Jacob. Maar ze was eigenlijk helemaal geen keus. Hij had niet voor haar gekozen. Ze was hem toebedeeld. En deze realiteit heeft haar haar leven lang achtervolgd. Haar leven lang heeft ze daarmee geworsteld met het feit dat zij minder was dan haar zus. En wat dat betreft heeft ze daar ook onder geleden. Dat kan niet anders. En dat blijkt ook uit het rijtje wat we aan het eind van het gedeelte hebben gelezen. Als Jacob dan bij Laban is aangekomen en Laban zegt, nou ja goed, je bent familie van me, maar dan hoef je nog niet voor niks voor mij te werken. Vertel me maar wat je loon moet zijn. En dan zegt hij, ja, ik wil graag voor Rachel werken. Het was natuurlijk in die tijd ook dat je een bruidsschat moest betalen. Nou ja, Jacob had natuurlijk niks te makken, dus wat dat betreft was het een mooie oplossing. En als zodanig is hij het dan met Laban eens om 7 jaar voor Rachel te werken. En die jaren die vliegen voorbij, omdat hij haar lief had, staat erbij. Die jaren gaan zo snel en dan zegt Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. En dan zien we dat Laban dan de mannen van die plaats bij elkaar haalt en een grote maaltijd aanricht. Dat is eigenlijk de eerste keer in de Bijbel dat we over een bruiloft lezen. En dat is best een heel belangrijk gegeven. Want het is in de Bijbel natuurlijk zo dat er altijd een huwelijk moet plaatsvinden. De seksualiteit hoort binnen een officieel gesloten huwelijk. En niet in een samenlevingsverband zo van, nou ja, je houdt van elkaar, je gaat gewoon bij elkaar wonen. En dan is dat uiteindelijk ook wel volgens de wil van God. Nee, de Bijbel maakt duidelijk dat het een huwelijk moet zijn. De apostel Paulus zegt daar bijvoorbeeld over tegen de mensen, dat als je van begeerte brandt, trouw dan. En dat is in feite door de hele Bijbel heen, met betrekking tot Israël eigenlijk en God ook al zo, omdat God dat en Israël ook een huwelijksrelatie is. En God als het ware met dat volk trouwt bij de Sinaï. Zo zien we dat hier, al lang voordat dat gebeuren heeft plaatsgevonden, dat daar een officiële huwelijksplechtigheid plaatsvindt. Op een andere manier waarschijnlijk zoals wij dat hebben vandaag in de dag. Maar het is wel heel officieel. En dat is belangrijk om dat vast te houden. He, om die goddelijke principes vast te houden. Want daar kan God dan ook uiteindelijk zijn zegen aan verbinden. Als dan die 7 jaar omgevlogen zijn voor Jacob, dan komt uiteindelijk dus die bruiloft. En die bruiloftsnacht, de huwelijksnacht. En Laban, hij brengt dan 's avonds zijn dochter Lea bij haar. En Jacob heeft dan gemeenschap met Lea. Dat is eigenlijk een hele bijzondere situatie, want toen, ja, ten eerste was natuurlijk de verlichting wat minder, denk ik, als bij ons. Ze hadden sowieso geen ledverlichting. Maar als het dan in die huwelijksnacht, ja, dat hij Lea daar brengt, zonder dat Jacob dat in de gaten heeft en Lea dan uiteindelijk bij hem in bed belandt, is het ook niet zo dat Lea zegt van, ja, sorry, maar ik ben Lea. Nee, die zegt niks. En die hele nacht heeft hij dus niks in de gaten. En dan 's ochtends, dan staat er dat het gebeurde. Zie, het was Lea. En zo staat het eigenlijk in de grondtekst. Dat is een geweldige uitroep, een bizarre ontdekking. Zie, het was Lea. En dan zegt hij tegen Laban, wat hebt u me nu aangedaan? Heb ik niet voor u voor Rachel gewerkt? En waarom hebt u me dan bedrogen? Eigenlijk zien we natuurlijk ook dat Jacob hier een soort koekje van eigen deeg krijgt. Hij heeft zijn vader bedrogen door zich anders voor te doen dan dat hij was. En hier krijgt hij dus een andere vrouw als dat hij eigenlijk wilde hebben. En als zodanig zie je hoe de Heer daar dan op een hele bijzondere manier dat toelaat en daar toch weer ook doorheen werkt. Nee, zegt Laban, zo doen we dat niet. Dat doen we niet bij ons zo, dat je dan eerst de jongste en dan pas daarna de oudste ten huwelijk geeft. We waren onlangs in een land, een beetje ver in het oosten. En er was een meisje van 18 jaar. En ik zeg tegen haar, nou, moet jij niet gaan trouwen? Heb je verkering? Nee, zegt ze, want mijn broer, die is ouder dan ik, maar die is nog niet getrouwd. Ik moet wachten totdat hij getrouwd is en dan kan ik trouwen. Zo. Nou ja, dat was natuurlijk wel even afwachten of die broer gaat trouwen natuurlijk dan. Maar of dat cultuur was of dat haar eigen idee was, daar kwam ik niet achter. Maar in ieder geval, dat was een feit. Nou, zo zien we hier dat Laban zegt, nee, eerst moet de oudste en dan de jongste pas ten huwelijk worden gegeven. En dan zegt hij, nou ja, goed, weet je wat we doen? Werk nog 7 jaar en dan krijg je uiteindelijk dan ook Rachel, hoewel dan in dit geval maakt die huwelijksweek af. Hè, het was een lekkere lange bruiloftsweek. Maakt die huwelijksweek vol en dan geven we je ook de ander, waar je ook nog 7 jaar voor werkt. Dus al met al heeft hij dus 14 jaar voor 2 vrouwen gewerkt. En dan gaat dat gebeuren en dan komt hij bij Rachel, maar dan staat er in vers 30... En ook had hij Rachel meer lief dan Lea. Hij had haar meer lief dan Lea. En dan staat er in vers 31, en toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, wat is dat geweldig om dat te lezen. Want de God van de Bijbel is een God die ziet en ook een God die hoort. In de psalmen staat die prachtige tekst. Zou hij die het oor plant niet horen en zou hij die het oog vormt niet zien? God is de God die ziet en die hoort. En die dat ook ten opzichte van jou doet. Ten opzichte van mij doet. Ook als je misschien ook in een soort situatie bent zoals Lea. Lea was minder geliefd. Ze was nummer 2. In feite werd ze niet geaccepteerd om wie zij was. En hoeveel zijn er in deze wereld, hoeveel misschien ook onder ons, die in zo'n situatie zitten. Je bent toch minder met betrekking tot het gezin waar je in groot geworden bent. Je werd altijd een klein beetje achtergezet. Of misschien op je werk, of op school, of in de buurt. Dat je merkt, ja, ik ben toch minder in de ogen van de mensen dan een ander. En wat is het dan geweldig dat er dan een mogelijkheid is om daar ook mee om te gaan, namelijk om daarmee naar God te gaan. De God die dat ziet en de God die dat ook hoort, die daar kennis van heeft. Het geweldige is dat die God die ziet en hoort, zegt tegen Mozes, als die Mozes roept bij de brandende braamstruik, dan zegt hij, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en ik heb hun geschreeuw vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Ik ben er van op de hoogte, ik ben erbij betrokken. En zo is die God nog steeds dezelfde. En dat is bij Lea dus in dit geval ook zo. Lea is degene die dan zwanger wordt. Er staat, toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Kijk, en dat moet wel gebeuren. In onze samenleving is het zo, nou ja, als we zometeen het allemaal een beetje op orde hebben, dan nemen we een kind. We hebben niks te nemen. Het is God die kinderen geeft. En God die baarmoeders opent en die ook baarmoeders kan sluiten. Dat zie je in de Bijbel ook gebeuren, dat God baarmoeders sluit. Maar in dit geval, God opende haar baarmoeder. Zodat ze uiteindelijk ontvangt. Ze werd zwanger. Letterlijk staat eigenlijk, ze ontving en baarde een zoon. En ze gaf hem de naam Reuben. Want zei ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. De Heer heeft mijn verdrukking gezien. Zij is zich heel duidelijk bewust van dat geweldige feit dat God degene is die op haar ziet en die haar in haar situatie ziet. Zij gaat in feite naar God toe. Zij is totaal anders dan Rachel. Lea is degene die uiteindelijk zich tot God richt. Rachel, met het mooie wat ze is en waar ze zich misschien ook wel heel goed van bewust was, die zegt op een bepaald moment, als ze nog steeds geen kind heeft, tegen Jacob, geef mij een zoon, geef mij een kind, want anders sterf ik. Lea gaat naar God toe. En zij is degene die dan een zoon ontvangt. Ze baart een zoon en ze geeft hem dan aan Ruben. Want, zei ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien. Zie je het? God is de God die ziet. De Heer heeft mijn verdrukking gezien, mijn smart gezien. Ze ervaart het als een verdrukking, als een leed wat ze met zich meedraagt. En ze zegt, voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben. Maar Lea, liefde kun je niet verdienen. Het is niet zo dat God je lief heeft om wat je doet, maar om wie je bent. En dat geldt voor ons ook. We hebben soms de neiging om dingen te doen zodat God ons misschien meer gaat liefhebben. Gisteravond waren wij op een bijeenkomst van de Nieuwe Westlanders. En dat waren in dit geval Turken. Die gevlucht zijn ongeveer 6 jaar geleden in verband met die hele staatsgreep. Zo toen de tijd in Turkije. En er zijn er een aantal naar het Westland gekomen. De burgemeester was er ook. En die hadden dus een maaltijd georganiseerd. En daar kon je dus komen en met de mensen kennis maken. Nou, wij waren daar ook. En dat was natuurlijk islam. Het ging dan over de Ramadan. Wat is de bedoeling van Ramadan, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk zie je natuurlijk daarin naar voren komen. Ja, wat is de bedoeling van Ramadan? Om onder andere dichter bij Allah te komen. En dat zie je natuurlijk in alle godsdiensten terugkomen. Behalve bij het christelijk geloof. Want wij hoeven niks te doen om bij God te komen. Het geweldige is dat God naar ons toegekomen is. In zijn geweldige liefde naar ons toegekomen is. Wij kunnen de liefde van God niet verdienen. Maar God heeft ons lief. En dat is wat Lea uiteindelijk moet gaan leren. Voorzeker nu zal mijn man mij lief hebben omdat ik hem een zoon gebaard heb. De Heer heeft mijn verdrukking gezien. Mijn smart gezien. Dat is de eerste keer als je dat leest over een vrouw met betrekking tot verdrukking, smart, bij Hagar. Hagar, de slavin van Sarai. Die dan zwanger wordt. Zij wordt eigenlijk ook een beetje gebruikt als een soort manipulatie. Want Sarah, ja, die heeft nog steeds geen kind. En die zegt van, nou neem dan mijn slavin maar. Dat was toen in die tijd ook gewoonte. Zodat zij voor mij een kind, een soort draagmoeder zeg maar. Zoals je tegenwoordig ook vaak terugziet. Draagmoeders. En dan uiteindelijk als zij dan zwanger is, ja, dan kijkt ze erg op de bazin neer. En die zet haar onder druk en dan vlucht ze weg. En dan is het zo bijzonder, dan zit ze dan bij een bron. En dan is het bode ik ben die haar daar ziet. En zij is degene die dan daar een ontmoeting heeft. En dan zegt de bode, de engel des Heeren, die zegt tegen haar, ja, ik heb je verdrukking gezien. Ik heb je verdrukking gezien. En dan zegt ze even aan, het is de God die mij hoort. Zien en horen. En je vindt het ook bij Hanna. Die moeder van Samuel. Die ook in zo'n situatie zag. Ze was de tweede. Haar man had haar wel het meest lief. Maar die Peninna, die had de kinderen. En zij had geen kind. En die Peninna zal dat ongetwijfeld constant haar onder ogen hebben willen brengen. Ik ben meer, ik ben beter dan jij. En Hanna, die bidt dan in de tabernakel. En dan zegt ze, ja, Heer, u hebt mijn verdrukking. Wilt u mijn verdrukking toch uiteindelijk in ogenschouw nemen? Geef mij een zoon, want dan geef ik hem aan u. Voorzeker, nu zal mijn man lief hebben. Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. Ze zei, omdat de Heere gehoord heeft dat ik minder geliefd ben. De Heer heeft gezien dat ik minder geliefd ben. En de Heer heeft gehoord dat ik minder geliefd ben. Ze is ermee naar God gegaan. God had het gezien. En nu zegt ze het, God heeft het ook gehoord. En ze geeft hem de naam Simeon. Dat betekent horen. God hoort. En wat is dat geweldig. Dan staat er nogmaals, werd ze zwanger, vers 34, en baarde een zoon. Ze zei, nu ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard. Daarom gaf ze hem de naam Levi. Mijn vertaling staat er, gaf men hem de naam Levi. Of werd hij Levi genoemd, want dat is waarschijnlijk een verschrijving met de Mazoreten. Maar het is toch echt zo dat zij hem de naam Levi gaf. En Levi heeft te maken met hechten, verbinden. En als zodanig zegt ze, ik heb hem nu 3 zonen gebaard. Nu zal mijn man zich aan mij hechten. Zie je constant die strijd constant dat verdriet dat ze niet door Jacob op haar waarde wordt geschat en dat hij haar ook werkelijk lief heeft. En dan weer wordt ze zwanger en dan baart ze een zoon. En ze zei, ditmaal zal ik de Heer loven. En daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield ze op met baren. En je ziet nou een verschil, hè? Een paar keer zegt ze van, ja, de Heer heeft gezien, de Heer heeft gehoord. De Heer heeft mij een zoon gegeven. En nu zegt ze, ditmaal zal ik de Heer loven. En ze geeft hem de naam Juda. Betekent lofprijzing. Maar het bijzondere van die naam Juda is, is de eerste keer natuurlijk dat hij in de Bijbel voorkomt. Dat hij 827 keer voorkomt in de Bijbel. En dat in de naam Juda, daar zit de naam van God. Jehuda in het Hebreeuws, daar zit J-H-V-H in. Dus de naam van God, de naam van ik ben, de ik ben zit in die naam Juda. Hoe bijzonder is dat? Lea wordt door de Heer op een hele bijzondere manier gebruikt. Zij die niet gewaardeerd was, die niet geacht werd. En dan moet ik even denken aan 1 Korinthe 1, waar Paulus zegt, let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn er onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Opdat, zoals het geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En dat deed nu Lea. Laat hij roemen, laat zij roemen in de Heere. Ik zal de Heere prijzen, want hij is degene die dan die zonen, en in het bijzonder die laatste zoon, heeft gegeven. En deze laatste twee zonen spelen een hele grote rol in de geschiedenis van Israël en in de wereldgeschiedenis van Gods heilsplan. Levi. Levi is de overgrootvader van Mozes. En het is Mozes die door God gebruikt wordt om het volk van Egypte uit de slavernij te brengen in de vrijheid. Het is Mozes die door God gebruikt wordt om zijn woord aan Israël en uiteindelijk aan deze wereld te geven. De vijf boeken van Mozes komen van zijn hand. Hij is degene die dan uiteindelijk ook zorgt dat er de tabernakel komt. Want Mozes moest de tabernakel maken naar het voorbeeld dat hij op de berg gezien had. Mozes is degene die uiteindelijk zorgt dat er offers komen. En dat allemaal natuurlijk dat God hem daarvoor gebruikt heeft. Dus Levi is een heel belangrijke stam. In feite zien we daar dus het belang van die zoon. En na Levi wordt Juda geboren. En Juda, dat is de borg voor Benjamin. He, als Jozef in Egypte als onderkoning zijn broers dan op de proef stelt en ze weg laat gaan met volle zakken tarwe en dan de beker van Jozef in de zak van Benjamin is en ze teruggehaald worden en Benjamin uiteindelijk slaaf dreigt te worden bij Jozef, dan is het Juda die op een hele bijzondere manier dan daar als de borg voor Benjamin naar voren komt. Ja, ja, het was die Juda ook die uiteindelijk het initiatief nam om Jozef te verkopen. Maar daarna, zoveel jaar daarna, is het Juda die dan gaat staan als borg en zegt, laat mij maar slaaf zijn. En wat is dat geweldig, dat een prachtig beeld is van de Heer Jezus, die voor jou in de plaats is gaan staan. He, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Hij is degene die voor jou in de plaats is gaan staan. Ik hoop dat je dat ook als zodanig kent en weet en gelooft. Dat de Heer Jezus voor jouw zonden de straf heeft gedragen. Juda, de pleitbezorger, de advocaat. Juda, degene die dan op het sterfbed van Jacob naar voren wordt gehaald in Genesis 49 vanaf vers 8. Daar staat, dan zegt Jacob, Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Oh ja, Juda, lofprijzing. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Shiloh komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Bijzondere woorden, een bijzondere profetie van Jacob daar over deze Juda. Juda die eruit springt. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. En dan staat er natuurlijk dat stukje met betrekking tot het koningschap. De scepter zal, de heerserstaf zal van tussen zijn voeten niet wijken totdat Shiloh komt. Een aanduiding, een naam van de Messias, van de Heer Jezus. En dan hem zullen de volken gehoorzamen. En dat laatste stukje, als je dat ziet in het licht van de Lijdensweek, waar we zo meteen natuurlijk weer aan gaan denken, dan staat er, en hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. De Heer Jezus die over de Olijfberg gaat, op Palmzondag zoals we dat dan noemen, op een jonge ezel. Op het veulen van een ezelin. Hij was zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Waarin hij zijn leven gaat geven en gezegd heeft in die nacht dat toen je verraden werd, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls als je die drinkt, tot mijn gedachtenis. Juda. Juda, degene uit wie de koning voortkomt en dan uiteindelijk de koning met een hoofdletter. De stamvader van koning David. Die regelt dat uiteindelijk de tabernakel door de tempel wordt vervangen. En nogmaals, in die naam Juda zit dus de naam van God. Hoe bijzonder is dat? Dat in Juda de naam van God zit. In de Heer Jezus zit de naam van God. Hij is God. God geopenbaard in het vlees. Hij is degene die dan als de leeuw van Juda in het boek Openbaring zichtbaar wordt. Als Johannes daar met de tranen in zijn ogen staat, omdat niemand in staat is om die boekrol te openen en die zegels te verbreken, dan zegt een van de oudsten, wee niet, want zie, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen om de zegels te verbreken. En om het in feite het oordeel uit te voeren. En dan ziet Johannes, die ziet daar, letterlijk staat er een lammetje staan als geslacht. De leeuw van Juda, een lammetje als geslacht. De gestorven en opgestane Heer Jezus, want hij zag het lammetje staan als geslacht. De opgestane Heer Jezus Christus. Heel bijzonder om te zien, eerst Levi en toen Juda. Eerst de priester en dan de koning. Dat zie je natuurlijk ook bij David. Samuel, de priester, zalft hem tot koning. In het Nieuwe Testament, het Lucas-evangelie. Eerst komt daar de engel Gabriel bij een priester. En vervolgens, in hetzelfde hoofdstuk aan het eind, komt hij dan bij de moeder van de koning, bij Maria. Als de Heer Jezus aan zijn openbare optreden begint, eerst is daar de priester, Johannes de Doper. En vervolgens is daar de koning, de Heer Jezus. De zoon van Juda, de zoon van David. De niet geliefde of de minder geliefde Lea brengt de geliefde met hoofdletters voort. Waarvan gezegd wordt op de berg van de verheerlijking, dit is mijn geliefde zoon. Dus zien. hoort naar hem. Horen, zien en horen. Zo wil God jou en mij gebruiken. Ook als je je minder geliefd voelt. Of dat je ook werkelijk minder geliefd bent. Je een beetje jezelf tweede rangs voelt. Zo wil God jou gebruiken in zijn plan met deze wereld. Laat je niet leiden door wat mensen van je zeggen. Of wat jij denkt, hoe ze over je denken. Maar richt je op hem in gebed en leven. En hij gaat het doen. Amen. U bent de Heere der heerlijkheid. U bent de koning der koningen. U bent de zon der gerechtigheid met genezing onder uw vleugels. Malachi, hoofdstuk 3. Met betrekking tot Israël, maar geweldig dat er ook voor jou, als je met wonden loopt, als je gehavend bent, geestelijk, dat je dan genezing vindt bij de Heer Jezus. Adonai kavod melech hamlakim shemet zaka umarpe biknafecha shemet zaka umarpe biknafecha. We gaan nog danken. Ja, we danken u, liefdevolle God en Vader, dat uw liefde oneindig is, omdat u liefde bent. Heer, we hebben daar vanmorgen over gezongen. We hebben er vanmorgen over gehoord. Maar we hebben ook gezien, Heer, dat ook in ons leven het kan zijn dat we geliefd of minder geliefd zijn. Niet met betrekking tot de relatie tot u, want u hebt ons lief. U kent niet die situatie van minder lief hebben. U hebt ons lief om wie wij zijn. Niet om wat we doen of gedaan hebben. Heer, we zien in alle godsdiensten eigenlijk, behalve binnen het christelijk geloof, dat mensen altijd weer moeten proberen om die liefde van God te verdienen. De liefde van Boeddha, of van Allah, of van allerlei hindoe-goden. Maar we danken u dat u degene bent die uw liefde voor ons hebt bewezen in de gave van uw Zoon. Want u hebt de wereld op die manier lief gehad dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heren, wat een liefde, onuitsprekelijke grote liefde. En dank u wel dat we vanuit die liefde mogen leven. Ook vandaag deze week mogen beginnen. Dat u ons helpt, steunt en sterkt. U kent ons allemaal, Heren. U weet waar we mee worstelen. U weet wat ons bezighoudt. U weet misschien wat er met ons gebeurd is, ook toen we jong waren. En dat dat nog steeds zijn littekens als het ware in ons leven heeft. Maar we willen u danken dat uw liefde heelt. En dat er genezing is, Heer Jezus, onder uw vleugels. We bidden voor uw volk Israël, willen ook daar werken. Wil ook daar die omstandigheden waarin ze al zo lang verkeren gebruiken opdat Joodse mensen u gaan leren kennen. Zegen daartoe de Bijbelverspreiding en ook de verkondiging van uw woord en het getuigenis van Joodse broeders en zusters in de Messiaanse gemeenten. We bidden voor de nood van deze wereld, Vader, waar zoveel mensen in problemen verkeren, waar honger is, zoals in Darfur, in Sudan, maar ook op andere plaatsen in de wereld. Waar mensen gebrek lijden, waar mensen in oorlogssituaties zijn. Zoals ook in Oekraïne. En we zien, Heren, dat die machtsstrijd tussen twee grootmachten, wat uiteindelijk dan vrede in Oekraïne moet brengen. We bidden, Heer, dat die oorlog toch zal stoppen. Maar niet alleen daar, maar ook op andere plaatsen, Heren, waar mensen elkaar naar het leven staan. Dank u wel dat we mogen danken dat u ons allemaal kent zoals we hier zijn. Dat u ons omringt met uw zorg, met uw liefde en met uw trouw. En dat u met ons gaat, ook deze week. Dat we het van u mogen verwachten. Dat onze verwachting is van u, de schepper van hemel en aarde. die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat uw hand begon. Heer, u bent een door Lea bent u met een volk begonnen wat uniek is. Een volk wat tot op de dag van vandaag bestaat en wat een gigantisch grote plaats inneemt in uw heilsplan, ook in de toekomst. Heer, we prijzen u voor dat wonder dat u daar dat volk op deze wereld hebt gebracht. Om door dat volk uw woord en de Heer Jezus aan ons te schenken. We prijzen u daarvoor uit genade. En we willen u danken voor de belofte van uw komst. Dat we daarnaar uit mogen zien. Ja, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.